that whenever I stand here, it's just like I look like in the little light there. And
telkens als ik hier sta, zie ik dat kleine lampje toch branden in die beamer en dat stoort.
Ja. Goedenavond.
Good evening.
En een warme welkom.
A warm welcome.
Op een very, ja, very op echt een mooie dag, een avond hier om hier te zijn. En ik vind het echt leuk om weer hier te kan zijn bij jullie. En ja, dit is voor mij altijd goed om hier te zijn. En bedank ook voor die gastvrijheid, want elke keer is het met een maaltijd. En echt heel lekker geëten aan Iraanse voedsel. So, bedankt voor die wat allemaal geholpen hebben, jullie twee. So, het was echt heel lekker. Ja. En ja, it's good to be here.
Het is goed om hier te zijn.
And I'm really... In my heart, I've got an excitement for what God wants to share with all of us tonight.
En diep in mijn hart ben ik eigenlijk heel enthousiast om te kunnen brengen wat God mij heeft gegeven.
And so tonight we will continue till about 8 o'clock, and then we will have a short 10-minute break or so.
We gaan proberen van een eerste stukje te hebben tot rond 1 uur of 8, en dan een pauze.
And then we will continue till 9 o'clock.
En dan gaan we door tot
plus minus.
Hij hoopt om te stoppen om 9 uur. Tussen haakjes, hij moet morgen heel vroeg zijn huis verlaten om naar Nederland te gaan, dus hij wil graag op tijd stoppen.
Ja. Ja. So, thank you. So that's good. Previous time that I was here, I spoke basically on the heart of an orphan compared to the heart of a son or a daughter.
De laatste keer dat ik hier was, heb ik gesproken over het verschil tussen het hart van een wees in vergelijking met het hart van een zoon of een dochter.
And I've also mentioned why is it important for us to understand spiritual adoption.
En ik heb willen benadrukken hoe belangrijk het is om te begrijpen wat het betekent om geestelijk aangenomen te zijn, geadopteerd te zijn.
And that it's important for us because to know that I am a child of the living God, it works against shame.
Want het is heel belangrijk om te weten wat het betekent om een kind van God te zijn, omdat het ons wapent tegen schaamte.
Because I receive the honor of adoption, and honor always diffuses shame. It fights shame.
Want ik heb de eer ontvangen om geadopteerd te zijn, en eer gaat altijd in tegen schaamte.
And as I know and I live with the knowledge that Father is my God, is my Father, then it helps me to grow in the knowledge that I'm loved and that I'm his child.
En als ik weet dat de God die ik mag kennen, dat ik die vader mag noemen, dan helpt mij dat in mijn groeiproces als kind van hem.
And so we want to start with me and Amanda both with a little testimony.
En ikzelf en mijn vrouw Amanda willen graag starten met een stukje getuigenis.
And the testimony will be about how on our journey with God are we learning to becoming more sons and daughters of the Father and not just servants of God.
En ons getuigenis heeft als doel om jullie eigenlijk te illustreren hoe God in de wandel die we met hem al hebben gemaakt, hoe God ons leert om meer te zijn dan alleen maar dienaren, maar om ook zonen en dochters te zijn.
Ja. And so I was 20 when I had a strong encounter with God.
Ik was 20 jaar oud toen ik een hele sterke ontmoeting met God had.
And I remember that it was very strong in the area where God challenged me and said to me, I need to go full out for him. I can't just live half-heartedly.
En God daagde mij echt uit van, ik wil dat je stopt met op twee benen te lopen en met een half hart al mij maar te dienen.
And I remember that night I said to God, God, I want to follow you with everything that is in me.
En ik herinner me nog dat hij die nacht tegen God zei, God, ik wil u volgen met alles wat in mij is.
And I really had a real deep personal encounter with God.
En ik had deze hele persoonlijke diepe ontmoeting met God.
And I can remember that I was crying quite a lot.
En ik heb heel veel geweend toen.
And the weeks after that I would just sit at work during lunchtime outside and I would just think about God and I would just be weeping.
En de weken daarna herinner ik me dat ik heel vaak tijdens mijn lunchtijd, toen ik werkte, dat ik heel vaak tijd had en dat ik heel vaak moest wenen.
And I was at that time also living with a group of other young people, and during mealtimes they would say to me, oh, it looks like you're in love.
En ik had toen een tijd, ik had heel veel vrienden toen in die tijd, En die zeiden voortdurend tegen mij van, het lijkt erop alsof je verliefd bent.
And so it was really something that God has done deeply in my heart.
En ik weet dat God op dat moment iets heel dieps in mijn hart had gedaan.
And since then it has changed my decisions. It was not what do I want to do anymore, but God, what do you want me to do?
En ik herinner mij dat van dat moment af mijn beslissingen echt zijn veranderd. Ik draaide de vraag eigenlijk om. Ik wilde niet meer mezelf de vraag stellen, wat kan ik voor God doen? Maar ik stelde meer en meer de vraag van God, wat wilt u dat ik doe?
Ja. And so it happens then that I got involved in missions.
Op die manier ben ik met zending in aanraking gekomen.
It is a long story, so I'm really just making it short for tonight.
Het is een heel lang verhaal, maar ik zal het kort vertellen.
And that's also where I met Amanda.
En daar heb ik Amanda leren kennen.
We were working in Namibia as missionaries.
We waren als missionaris of als zendelingen in Namibië actief.
And I remember at that time we both were singles, and that's where we met and we got married.
Ik herinner me nog dat we in die tijd allebei alleen waren, apart, vrijgezel waren, en na een tijd zijn we getrouwd.
Yeah. And during that time God was doing a deep work in my life and both of our lives.
En in die tijd was God een diep werk aan het doen in mijn leven, maar in ons beider leven.
And there was a lot of healing and deliverance that took place.
En er was heel veel genezing en bevrijding die doorwerkte in die tijd.
And it was important for both of us that we want to live as close as possible to our understanding of who God is and what he requires from us.
En van dat moment af hebben we eigenlijk altijd beseft hoe belangrijk het is om te beseffen en te begrijpen wat het is om dicht bij God te zijn en wat het betekent om met hem te leven.
In other words, try to live as holy as we can, holy and pure as we can.
Uiteindelijk samengevat zou ik kunnen zeggen om te leren zo heilig mogelijk te leven.
And so after we've been married for 3 years, our son Stian was born.
En na 3 jaar getrouwd te zijn is onze zoon geboren.
And today he's 27 years old.
Nu is hij 27, dus je weet hoe lang ze getrouwd zijn.
We married for 31 years. And now, the end of February it was 31 years. So.
Ja, dus eind februari, nog niet zo lang geleden, waren ze 31 jaar getrouwd.
And Stian is a healthy, strong, handsome young man.
En onze oudste is een hele gezonde jonge man.
And so we thought that when he's 3 years old, we want to have our second child.
En we dachten toen hij 3 jaar oud was van, het zou fijn zijn om nog een kind te hebben.
So the first 3 years that is just with us and that he knows that he's really loved and that he doesn't need to share his love with another child.
We vonden het belangrijk dat hij die eerste 3 jaar van zijn leven echt besefte van ik ben geliefd, ik hoef die liefde niet te delen trouwens met iemand anders.
And so we wanted another child, but Amanda could not get pregnant for quite a while.
Maar het heeft een hele tijd geduurd voor Amanda terug zwanger kon worden.
And so there's 5 years difference between Stian and Kirsty.
Dus tussen de oudste en Kirsty is er 5 jaar verschil.
And there was nothing wrong with the pregnancy or with the labor, nothing that showed that Kirsty is going to be slow in her development.
En er was eigenlijk niks, nog tijdens de zwangerschap, nog tijdens de bevalling, die aangaf dat er iets fout zou gaan in de ontwikkeling van onze dochter.
And it was only after about 3 months that we realized that she's slow in her development.
En pas 3 maanden na de geboorte begonnen we het in de gaten te krijgen.
And for me it was for a while a crisis of faith.
En ik moet bekennen dat voor mij een hele diepe geloofscrisis was.
And I really had to battle with this.
Ik moest daar echt mee vechten.
Because I was looking at Kirsty, not knowing what life is going to be for her, and I was looking at us as a family. It's like we've never been on this road. It was a life of uncertainty.
Toen ik naar Kirsty keek, dan wist ik eigenlijk niet goed van God, wat voor leven gaat dit worden? En we wisten eigenlijk ook niet wat we van ons eigen leven nog moesten verwachten.
And I realized during that time that God wants to do something deeper in my life.
En ik besefte dat God gepland had om iets heel dieps in mijn eigen hart te doen.
And I realized after a while that I had the heart of a servant and not the heart of a son.
En ik besefte ook op dat moment dat ik een hart van een dienaar had en niet het hart van een zoon.
At that moment I was really starting to talk about God as father.
Ik begon vanaf dat moment eigenlijk meer en meer voor het eerst te praten.
Before that.
Okay. Dus ik was al bezig met te praten over het vaderhart van God.
And then the realization came, but I don't really understand what it means to be a son. I know what it is to be a servant, but not what it is to be a son.
Maar in die crisis besefte ik van, ik begrijp wel wat het is om een dienaar te zijn. Ik begrijp nog niet ten volle wat het is om een zoon te zijn.
And through our, before Kirsty was born, I basically prayed the so-called right prayers.
Voor Kirsty was geboren, dan had ik het gevoel van, ik bid altijd de juiste gebeden.
Because we've broken all the curses and the stuff from our ancestors.
Omdat we, ik had het echt het gevoel van, we hebben gebroken met alle zaken die met onze voorouders te maken hadden.
All the curses and all the things, die vloeken.
Alle vloeken die er nog zouden kunnen zijn.
As I said, we tried to live as holy as possible.
We wilden zo leven zo heilig als kon.
We prayed for Kirsty before the time we expected her.
We baden voor Kirsty voor ze geboren was.
And so here she was handicapped.
En daar was ze, gehandicapt.
And part of my crisis was, Lord, I'm giving my life to you. I'm serving you.
Een deel van de crisis was dat ik tegen God zei van, God, ik geef mijn leven aan u, ik dien u.
And then subconsciously I had this whole thing that I'm serving God and then my payment needs to be healthy children.
En onbewust had ik toch het idee van, omdat ik God zo dien, dan moet de beloning toch zijn dat ik gezonde kinderen heb.
You know, like with a servant, I do this and my payment needs to be this.
Je weet hoe een dienaar is, hè? Van ik doe dit en ik word ervoor betaald.
And then I realized the heart of a son says, Father, I don't understand this, but I'm not alone. Together we're going to go through this.
En ik moest leren wat het is om het hart van een zoon te hebben die leert zeggen van God, Vader, ik begrijp dit niet, maar ik heb het vertrouwen dat ik er samen met u doorheen kom.
And it's been a life of growth and learning even till today.
En tot op vandaag blijft het een leven van leren en groeien.
And I just want to share some of the things that I've learned about the heart of God towards me, towards us, through having Christ in our family.
En ik wil iets delen van wat het betekent om het hart van God te leren kennen in ons omgaan met als gezin of als koppel met Christy.
I think the first thing is that I cannot expect Kirsty to become a doctor or a teacher or a nurse or whatever.
Het eerste wat ik heb moeten leren is van, ik kan niet verwachten en hopen dat ze een leraar of een dokter of wat dan ook wordt.
I love her not for what she's going to do or become. I love her for the fact that she's alive.
Ik ga niet van haar houden om wat ze allemaal kan. Ik moet leren om van haar te houden om wie ze is.
And that's the way that God loves us.
En zo houdt God ook van ons.
If I, that is a broken father, can love my child so much that is handicapped, how much does our heavenly Father loves us that are all handicapped?
Ik moet leren, als ik in staat ben of probeer om mijn gehandicapte dochter lief te hebben als een onperfecte vader, dan mag ik leren hoe groot de liefde van God is die ons als gehandicapte mensen in liefde aanvaardt.
Because all of us are handicapped.
Want we zijn het allemaal gehandicapt.
And so God loves us not for what we do or what we're going to become.
God houdt van ons niet om wat we kunnen of wat we zullen worden.
He loves us for the fact that we're alive.
Maar hij houdt van ons omdat we leven.
He loves you tonight because you are breathing, because you have life in you.
Hij houdt van jou omdat je vanavond omdat je ademt, omdat je leven in je hebt.
Not for what you're going to become or not become.
Niet om wat je zult worden of niet zult worden.
Many times I do something for Kirsty and I cannot expect a proper response from her.
Heel veel van wat ik naar haar doe, daar kan ik niet eens een normale, gewone reactie van terug verwachten.
Because many times she doesn't understand it or I get something that doesn't fit in with what I was doing.
En vaak begrijpt ze gewoon ook niet wat ik wil zeggen en past het ook niet in wat ik doe of wat zij in haar leefwereld.
The second thing that I've learned.
Het tweede wat ik heb geleerd.
Is that especially when she was smaller, we would go for a walk.
Toen ze nog heel klein was en we gingen wandelen.
Then we would think, okay, let's quickly walk around the block.
Dan dachten we van, laat ons snel een blokje omgaan.
It never worked like that.
Het ging nooit op die manier.
Because sometimes you would walk.
Want soms ging je wandelen.
Je
doet twee stappen naar voren. En dan ga je een stapje opzij. En dan weer een beetje opzij. En dan keer je terug. Ze zitten lachen. Yeah.
And so we've learned what is important is that we are on the journey together.
En wat we hebben moeten leren is, we zijn op stap, samen.
And so many times we rush from point A to point B.
En zo vaak hebben wij de neiging om van punt A zo snel mogelijk in punt B te willen geraken.
But it's not where we're going, where we're rushing to. It's the fact that we're on the journey together that is important.
Het is minder belangrijk om per se naar dat zo snel mogelijk bij dat punt B te willen komen. Het is de reis zelf die belangrijk is.
So these two things to me has changed my life.
En deze twee op het eerste zicht kleine dingen hebben echt mijn leven veranderd.
In other words, that God loves me, the fact that I'm there, that I'm created in His image, that is the basis line. The baseline.
Het fundament waarop ik kan staan is: God houdt van mij om wie ik ben, niet om wat ik moet worden.
Yeah. And the fact that I'm on this journey.
En ik ben op reis.
And that I'm with Him on this journey.
En dat ik met Hem op reis ben.
When she turned 21.
Wanneer ze 21 geworden is.
I realized that there is not going to be a man in her life that will bring her flowers.
Besefte ik dat er nooit een man in haar leven zou komen die haar bloemen zal brengen.
So I bought her a bunch of yellow roses.
En ik heb haar een heel boeket gele rozen gekocht.
Because her life is a sunshine life.
Want haar leven is een zonnig leven, zonneschijn.
She brings sunshine.
Zij brengt zon in ons bestaan.
She did not know what to do with it.
Ze wist niet wat ze ermee aan moest.
But for me it was important.
Maar voor mij was het heel belangrijk.
Living with Kirsty has got its sacrifices.
Leven met haar vergt opoffering.
She needs to be bathed, she needs to be fed, she needs to be clothed.
Alles moeten we voor haar doen. In bad, eten, kleren aandoen.
She's got no sense of responsibility.
Ze heeft geen enkel gevoel van verantwoordelijkheid.
If we walk and the wind would blow, she would just start running. Even if it's over the road, it doesn't matter. She just want to escape.
Want als we aan het wandelen zijn en er komt een hele felle windstoot en wij zijn er niet, ze zou gewoon gaan weglopen, zonder meer.
So it's been a life of sacrifice.
Dus het is een leven van opoffering.
It's not been an easy life.
Het is niet gemakkelijk geweest tot nu.
But many times what we sacrifice the most for, we also get the most from.
Maar waar we het meest in investeren, krijgen we vaak ook het meest terug.
And we've got a lot from Kirsty.
We hebben heel veel van haar gekregen.
We have colleagues that it's more or less, they are more or less our age.
We hebben collega's die min of meer onze leeftijd hebben.
And their kids are out of the house. It's like they're starting a new life together, just a couple. They can go on mission trips and do different things.
We merken dat hun kinderen in het huis uit zijn en ze kunnen een nieuw leven gaan starten. Ze kunnen weer als zendelingen naar andere plekken gaan.
But for me and Amanda, we can't do that.
Maar wij kunnen dat niet doen.
Many times we don't have good night's rest.
Vaak hebben we niet eens zelfs een goede normale nachtrust.
And many times we need to plan things always ahead. We can't just do things impulsively.
We moeten altijd dingen plannen. We kunnen nooit iets impulsief doen.
And so Kirsty has also learned or taught us to take things slower.
En onze dochter heeft ons echt geleerd om dingen langzaam aan te doen.
Because we were high performance people, both of us.
Want we waren alle twee heel superactieve mensen.
And so we had to learn to slow down.
We moesten echt leren om trager te leven.
And sometimes we still touch on burnout, so we need to still even today pace ourselves.
En zelfs vandaag moeten we dat nog altijd leren om niet aan de rand van burnout te geraken.
And so there are many more things that I can share with you what we've learned from Kirsty.
Ik zou nog veel kunnen delen van wat we geleerd hebben van onze dochter.
But it's as we live life with open eyes to see and to learn, God reveals Himself to us as a Father in everyday things.
En we hebben geleerd dat we veel van God kunnen leren als we met open ogen in het leven staan en vragen van God: wat wilt u dat we leren in elk van onze situaties?
In our life story, God reveals Himself to us.
In ons levensverhaal openbaart God zich.
If we are open to that.
Als we er open voor staan.
And he reveals his father heart to us.
En hij toont ons zijn vaderhart.
And so with this I want to ask Amanda just to share some things that she's learned, because she's got her own relationship with God. So.
Ik wil graag Amanda ook vragen, want ook zij heeft haar wandel met God en wil ook daar graag een paar dingen van delen.
Okay. One of the things that Wim struggled with was the question, why, Lord?
Een van de dingen waar Wim heel lang mee geworsteld heeft, is de vraag, waarom, God?
Okay. He didn't mention that now, but
dat heeft hij nog niet genoemd, maar ik noem het graag even.
Yeah. I can say the journey with our children is much more a hard journey than a journey of the mind and the intellect and the reason.
Onze wandeling met onze kinderen, heb ik ontdekt, is veel meer een wandeling van het hart dan een wandeling van het denken en het beredeneren.
Because often the things doesn't make sense.
Want heel vaak hebben dingen geen logica in zich.
We haven't developed knowledge or skills or answers. Not often.
Okay. Heel vaak hebben we niet de juiste vaardigheden ontwikkeld.
Ja, yeah, or we don't always have the answers.
We hebben vaak ook niet de antwoorden.
And we don't have steps. Step 1, step 2, step 3.
We hebben vaak ook geen stappenplan. We weten niet wat stap 1, 2 en 3 is.
But for us it was more a connecting of our hearts with God, with ourselves and those around us.
En de uitdaging voor ons was om te leren ons hart in verbinding te brengen met dat van God, maar ook te leren dat naar elkaar toe te doen.
And for me specifically it was to do with having compassion on myself.
En ik heb moeten omgaan met de vraag van ontferming, erbarming te hebben met mezelf.
Because I can be very hard on myself.
En ik kan heel streng zijn voor mezelf.
Also embracing my own vulnerability.
Ik moest leren om mijn eigen kwetsbaarheid te omarmen.
My own failures.
Mijn eigen falen.
Because a good mother, a good missionary, don't yell at the kids.
Want ik ging ervan uit, een goede moeder, een goede zendelinge, die schreeuwt niet tegen de kinderen.
Don't get angry, you don't get irritated.
Je wordt nooit boos, je wordt nooit geïrriteerd.
You don't get despondent. Moedeloos.
Ik word nooit moedeloos, dank je.
But I do, I did.
Maar
and
toch,
still at times I do.
En toch was ik zo en toch ben ik nog soms zo.
And I think the thing is, I think for all of us, because we each have a different story, we have to own our story as it is.
Wat we allemaal moeten leren is, we hebben allemaal ons eigen verhaal. En we moeten leren om te gaan met ons eigen verhaal.
The good and the bad.
De goede en de slechte dingen erin.
And for me, I'm looking when I take the passion that comes from here. It's not doctrine as such. It's not rules. It's not regulations.
Wat ik ontdek als ik de Bijbel neem, het is niet een boek van regels, het is een boek van hart, van relatie.
There's a person that I need to meet through this.
Doorheen dit boek moet ik een persoon leren kennen.
So for me, with Kirsty, and we had some struggles with our son too. I never asked the question why God.
Ikzelf persoonlijk, niet met Kirsty en ook niet met onze zoon op sommige momenten, heb nooit de vraag aan God gesteld waarom.
Because for me it's a bad question.
Omdat het naar mijn gevoel een verkeerde vraag is.
Because you go nowhere with it.
Omdat je er nergens mee heen kunt met die vraag.
It rather brings me to no hope.
Brengt mij eerder op een plek waar geen hoop is.
And then early on I also realized I serve a very big God. He's much bigger than I am.
Ik besefte dat ik een God dien die vele malen groter is dan ik ben.
Veel groter dan wat ik kan uitredeneer.
Oké.
Okay. Oh. Sorry. Toch klik je nou niet. And some things I will never understand how he works.
En ik moet bekennen dat er sommige dingen zijn die ik nooit zal begrijpen.
So I made peace with that.
Dus ik heb er vrede mee.
Otherwise you fight forever God.
Want anders word je een constante vechter met God en tegen God.
One day I was boom tired.
Er was zo een van die dagen dat het tot daar zat.
And she sat in the bath.
En zij zat in het bad.
Wet.
Helemaal nat.
The hair was wet.
Haar haar was nat.
And the squinty eyes looking this way, didn't know which one was looking at me.
En haar ogen keken een beetje scheel, dus ik wist niet met welk oog precies ze naar mij aan het kijken was.
And I thought, Lord, where's the blessing in this?
En gefrustreerd zei ik tegen God van, God, waar is de zegen hier?
And then the little thought came.
En er kwam een gedachte in mij op.
The fact that she's alive is the blessing.
Wat ik moest leren, het feit dat ze leven heeft en levend is, dat is de zegen.
Ja. Her worthiness lies in the fact that we love her just as she is.
Haar waarde ligt in het feit dat we haar lief hebben zoals ze is.
With her good moments, mostly.
Met haar vaak goede momenten.
With her tantrums.
With her.
Boosheid.
Met haar frustraties, agressie. Ja. Sorry.
And with her disability.
En met haar dingen die ze niet kan.
And that's what Wim said. So I learned my worthiness lies in the fact that God just loves me with all of this.
En wat net zoals Wim er net zei, ik heb ook zelf moeten leren. Mijn waarde ligt in het feit dat God mij lief heeft zoals de dingen zijn.
Al raak ik boos, even if I get angry, even if I lose it.
Zelfs als ik boos ben, zelfs als ik mijn frustratie niet in de hand kan houden, het is oké bij God.
He loves me.
Hij houdt van mij.
And I learned, especially with our son.
Wat ik met mijn zoon vooral geleerd heb.
I'm not in control.
Ik heb niks in eigen handen.
It's so nice to have things under control.
Het is toch fijn, hè, om dingen in eigen hand te kunnen hebben en zelf te kunnen sturen.
And as you your foot uitzet, whoops, terug.
Want als je een voet buiten het kadertje zet, heb je graag dat ze terug binnen het kadertje zitten.
That's why I do finances. 1 + 1 = 2.
Daarom hou ik van boekhouden. 1 + 1 = 2.
But with her and with our son, 1 + 1 didn't equal 2.
Maar met onze zoon en ook met onze dochter was 1 + 1 nooit 2.
No. So, the only control that I had with our son specifically was that I could turn to God.
De enige zekerheid en controle die ik had in mijn omgaan met mijn zoon was dat ik wist dat ik op elk moment naar God kon gaan.
It was difficult teenage years. We kind of today we say he knows we talk about this, so it's okay. For 7 years it was like we didn't have a son in the house.
Onze zoon weet dat ik deze dingen aan het vertellen ben, maar de tienerjaren waren bijzonder moeilijk. We hadden gedurende 7 jaar het gevoel dat we geen zoon hadden.
And I realized I lost control.
En ik besefte, ik ben de controle kwijt.
I can't control Wim.
Ik kan Wim niet controleren.
I can't control Kirsty.
Ik kan mijn dochter niet controleren.
I can't control the world around me.
Ik kan de wereld rondom mij niet beheersen.
The only control that I have is what am I going to do with it? And I can only turn my eyes to God.
Het enige wat ik wel kan beheersen is de keuze, zelf de keuze te maken om ermee naar God te gaan.
I can't even control God.
Ik kan zelfs God niet controleren.
I can demand a blessing.
Ik kan proberen om een zegen te vragen of te eisen.
But I don't know if he's when he's gonna give it, if he's gonna give it.
Ik weet zelfs niet eens of hij het zal geven en wanneer hij het zal geven.
He says he would, but I don't have that control.
Hij zegt dat hij het zal doen, maar ik heb zelf niet de controle.
Then Wim also mentioned the slow.
En Wim sprak ook over het traag.
Big lesson. The fact that we're on a journey, that's the important thing.
Dat het belangrijk is dat we beseffen dat we op een reis zijn.
And for Kirsty, food is very important.
En voor Kirsty is eten heel belangrijk.
She doesn't even care if she walks naked, no clothes, if it matches or not. No problem.
Voor haar zijn,
food is important.
Voor haar zijn heel veel dingen niet belangrijk. Of ze nu de juiste kleren aan heeft, of ze überhaupt kleren aan heeft. Heel veel dingen zijn niet belangrijk, maar eten is het heel zeker wel.
We need food to live.
We hebben voedsel nodig om te leven.
So eating is important.
Dus eten is belangrijk.
She doesn't worry about tomorrow.
Ze maakt zich absoluut geen zorgen over morgen.
I don't think even there's something about tomorrow in the mind. Nothing.
Ik denk zelfs dat ze niet eens weet wat dat betekent, morgen.
She takes the day and the moment as it comes.
Ze neemt elk moment van de dag zoals het komt.
We will take care of her.
Want ze weet, of ze weet, wij zullen wel voor haar zorgen.
God will take care of us.
God zal voor ons zorgen.
Not in the way that we want, necessarily.
Niet per se zoals wij het willen.
But he will.
Maar hij zal voor ons zorgen.
And with her, I mustn't think too far into the future, because then I lose hope or something.
Met haar kan ik en wil ik ook niet heel ver in de toekomst kijken, want dan zou ik alleen maar hopeloos worden.
What will happen if we die?
Wat gebeurt er als wij gaan sterven, bijvoorbeeld?
But I've learned I can make my plans and I can put things in place, but I have to live in the moment. The grace is for the moment.
Wat ik heb moeten leren is, ik kan plannen maken en vooruitkijken, maar de genade ligt in het nu, in wat ik vandaag krijg en ontvang.
And the other thing that's very important to her is love.
Wat voor haar bijzonder belangrijk is, is liefde.
Okay, she loves her brother very much.
Ze houdt bijzonder van haar broer.
And if we had something with him and we corrected him or something,
als wij streng waren voor haar broer,
she was fine,
dan was zij oké.
Up to a certain point when our voices raised and the temperature got very hot and our emotions went very high.
Ze was redelijk geduldig tot het moment dat onze stemmen zich begonnen te verheffen en we heel heftig werden in de discussie.
Then she has this, I don't know, sound that she makes and she would hit against us or something.
En dan maakt ze een heel specifiek geluid en begint ze ons te slaan, aan te tikken.
And then we know, okay, everybody, calm down, calm down.
En dan weten we wat de bedoeling is en wat we moeten doen. We moeten rustig worden.
And for her, you can see in her reactions when we do things together and when Stian is there, she just loves it.
En zij weet precies als er dingen gebeuren die de harmonie onderstrepen, dan weet ze gewoon van het zit goed.
And then the last thing is, she's a very sociable person.
Het laatste wat ik wil delen is dat zij een heel sociale persoon is, zoals je wel merkt.
She doesn't play with anything.
Ze speelt nergens mee.
She doesn't watch TV.
Ze kijkt nooit tv.
It's great.
Dat is goed.
But she connects with people.
Maar ze heeft contact met mensen.
And this is what it's about. Connection with God, connection with ourselves and connection with others.
En dit is wat we leren. Contact te hebben met God, met onszelf, met mensen rondom ons.
Yeah. Because our healing comes through connection with other people.
Want herstel komt en genezing komt door contact, relaties met mensen.
And she takes a hug when she wants it.
Ze neemt een knuffel als ze vindt dat ze die nodig heeft.
Whether I find it convenient or not.
Of ik het gepast vind of niet.
Whether I have the energy for it.
Of ik er zin in heb en de energie voor heb.
Whether I have the time for it.
Of ik er tijd voor heb.
If she wants to hug, she hugs.
Als ze wil knuffelen, dan knuffelt ze.
And sometimes it feels to me she's strangling me. I need air, I need space.
Soms heb ik het gevoel dat ze mij opsluit, dat ik in een net gevangen zit.
But then Wim said to me, take that as a hug from God.
En Wim heeft mij toen gezegd van, leer om dat als een knuffel van God te zien.
I'm learning.
Ik leer.
So, it's very much a journey of the heart.
Het is een reis, vooral van het hart.
Not so much about principles and steps.
Niet zozeer een reis van principes en stappen.
It's messy.
Het is een beetje alles door elkaar.
But it's real.
Maar het is echt.
And it's full of life.
Het is vol van leven.
And other people can identify.
En mensen herkennen zich in zo'n verhaal. Dank je wel.
I must just say, listening to Amanda, I just realized how much I love her and I respect her.
Toen ik daarnet daar naast mijn dochter zat, dan besefte ik opnieuw hoezeer ik mijn vrouw lief heb en haar respecteer en
eer. There's no one else that I would be on this journey than with her.
Ik zou met niemand anders deze reis willen maken dan met haar.
Yeah. So we just thought of sharing a little bit of our testimony with you, just as an encouragement that God reveals himself to us as a father in our life story.
We wouden dit verhaal met jullie delen om jullie te tonen hoezeer God zich openbaart als onze vader in onze levens, in ons leven.
And what are the lessons we can learn if we live with eyes open?
En welke lessen we kunnen leren als we onze ogen open hebben.
And all of you, you've got your life story of how God has revealed himself to you and is still revealing himself to you as a father.
En zo hebben jullie vast allemaal zelf jullie eigen verhaal en hoe God zich openbaart in jullie verhaal.
So tonight we were thinking of talking a bit about scars.
Deze avond wilden we ook stilstaan bij kwetsuren.
And also at vulnerability.
En kwetsbaarheid.
Because without vulnerability there cannot be intimacy.
Want zonder kwetsbaarheid kan er geen intieme relatie zijn.
And vulnerability is always a risk.
En kwetsbaarheid houdt altijd risico's in.
And vulnerability is basically not to hide.
En met kwetsbaarheid wil je eigenlijk niks verstoppen.
But it's to say, here I am, this is who I am.
De houding is veel eer van, hier ben ik en zo ben ik.
So it's a big theme, so we're going to try to do it in a short period of time.
Het is een gigantisch groot thema, maar we gaan toch proberen om het te behandelen.
So I will just start with the introduction in talking about scars.
Ik wil eerst bij wijze van inleiding spreken over verwondingen, kwetsuren.
And then we will have a 10-minute break for some coffee and some dessert.
En dan willen we even een pauze houden. Met koffie en alles erbij.
Yeah. So for the next few moments I want you to think with me about the theme called scars.
Maar ik wil eerst stilstaan samen met jullie nadenken over het thema van verwondingen, kwetsuren.
Ja, yeah. Of littekens.
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 Ja, littekens eigenlijk.
Because scars is a wound that has been healed.
Oké. Okay. Het gaat echt over littekens, sorry.
Yeah. And there are two ways that this message came about.
En er zijn eigenlijk twee manieren waarop deze boodschap die ik wil doorgeven tot mij zijn gekomen.
The first one it took my whole life to get here.
Het eerste is dat het mijn eigen leven is die mij tot dit punt kan brengen.
And the second one it was on the 29th of December 2013 early in the morning I woke up with the word scars.
En op 29 december 2013 werd ik wakker op een morgen met het woord litteken in mijn gedachten.
And I just started to think about that.
En ik begon erover na te denken.
And since then life has not been very easy for me either.
En ik moet bekennen dat sindsdien het leven het er niet makkelijker op geworden is.
Because I've lost, as you know, a brother, a mother and a father within 22 months.
Want je weet dat ik de voorbije 22 maanden een broer, mijn moeder en mijn vader ben verloren.
And so I've even through that process I've learned a lot.
En zelfs in dat proces heb ik veel geleerd.
And so what I can say tonight is that wounds will happen to all of us.
Wat ik kan zeggen is, wonden zullen er altijd komen.
The fact that you are here basically say that you are a survivor of hurts and of wounds.
Het feit dat je hier bent is eigenlijk het bewijs van het feit van je bent een overwinnaar van voorbije wondes.
And when we handle our wounds properly, it actually reminds us of God's goodness, because it reminds us that we've been healed.
Want als we onze wonden op een correcte manier verzorgen, dan helpen ze ons eigenlijk om te beseffen dat God ons op verschillende momenten in ons leven heeft genezen. Yeah.
And it's not only the highlights of our time with God that forms us, but it's also our disappointments in life that forms us, that helps us to be who we are.
We worden in ons leven gevormd niet alleen op de hoogtepunten van de heerlijke overwinningen, maar ook hoe God bij ons is in de diepe, moeilijke periodes.
So I'm going to share a few things from my own life.
Ik wil een paar dingen delen vanuit mijn eigen leven.
And we have two types of scars. We have physical scars and we have emotional scars.
We hebben twee soorten littekens, de fysieke en de emotionele.
And so what is it that we can learn from our scars when we look at them?
En wat kunnen we daaruit leren als we ernaar kijken?
What can we learn about ourselves, about God and about life in general?
Wat leert het ons over onszelf, over God en over leven in het algemeen?
Okay. I have some scars on my body. Some of them is visible and others are not visible.
Ik heb zelf littekens. Sommige zijn heel zichtbaar, andere niet.
Okay. And I'm going to share a few scars that I have, physical scars.
Ik wil er een paar noemen, een paar fysieke littekens noemen.
And normally when I look at these scars, it takes me back to the moment when that happened.
En vaak als ik er naar kijk, brengen ze mij terug naar het moment waarop er iets gebeurd is.
I can still see the moment, I can experience it, I can even smell the smells of that time. It's so vivid.
Zo sterk kan het zijn dat ik nog precies weet wat er gebeurd is, wat de emoties toen waren en wat zelfs de geur was van het moment.
And the first one is that I was bitten by a snake.
Het eerste wat ik naar wil teruggrijpen is dat ik door een slang gebeten ben.
My parents were not there and I was jumping in a hole to get the spade that was there, not seeing the snake that was in the hole.
En ik sprong in een put, ik wou er iets uithalen en ik had niet gezien dat er een slang was.
And it bit me on the foot.
En hij heeft mij mijn voet gebeten.
And I really got scared.
En ik werd heel bang.
I jumped out of this hole.
Ik sprong eruit.
And my parents were not there, and I jumped over the fence and I ran to the neighbors.
En ik sprong over. Mijn ouders waren niet thuis, dus ik sprong over de omheining op naar de buren.
I did everything what I should not do.
Ik deed alles wat ik niet mocht doen. Eigenlijk.
In other words, I was running and I should not run.
Ik was aan het lopen, maar ik mocht niet lopen.
And so we went to the doctor and he was not there.
We gingen naar de dokter en hij was er niet.
So we had to go to the next village.
Dus moesten we naar het volgende dorp.
And I can still remember as we were driving there, I was so afraid that I'm going to die.
En ik herinner me nog heel goed dat we, als we in de auto op weg waren naar dat dorp, dat ik zo bang was om dood te gaan.
I was 12, 13 years old.
Ik was ongeveer 12, 13 jaar oud.
And I was actually looking through the window, looking at the fields and praying to God that I would not die.
En ik herinner me nog dat ik naar de velden aan het kijken was en aan het bidden was van God, help mij om niet te sterven.
And I was confessing all the sins that I know about and all the sins that I was not even aware about.
Ik beleed alle zonden die ik mij bewust was en ook degene die ik mij niet bewust was.
Because I didn't want to go to hell when I die.
Want ik wilde niet naar de hel als ik zou sterven.
So this had a profound impact on my life.
Dit had een gigantische impact op mijn leven.
Now you can't see the scars on the foot anymore. It's healed, but it had an impact in my life in my relationship with God since then.
Je kan de littekens van de beet van de slang niet meer zien, maar ik merk nog altijd wat God doorheen mijn leven gedaan heeft daardoorheen.
I've got a scar on my back.
Ik heb een litteken op mijn rug.
I had three brothers that were quite close to my age.
Ik had drie broers die ongeveer dezelfde leeftijd als ik hadden.
And so the one time we were playing in a maze or a cornfield, yeah.
We waren eens in een korenveld aan het spelen.
And I was running away from them and they tried to catch me.
Ik liep weg en zij probeerden mij te pakken.
And I thought that I'm going to escape them by diving through the fence.
En ik dacht dat ik kon ontsnappen door onder de prikkeldraad te duiken.
And the fiends got hold of my t-shirt and my back.
Maar de prikkeldraad had mijn t-shirt en mezelf te pakken.
So I can still remember that.
Dus ik herinner me dat nog heel goed.
And it reminds me of the good times that we had together as kids between me and my brothers.
En het doet mij terugdenken aan de bijzonder goede tijd die ik had samen met mijn broers als kinderen.
And another time we were doing some hunting in the evening.
En op een bepaald moment waren we aan het jagen 's avonds.
And we were, there was a specific type of hare, rabbit, in South Africa that we were, yeah, we would chase them down. So we would do that in the evenings.
We waren echt op zoek om een speciaal soort konijn te pakken te krijgen.
And I did not see the fence.
En opnieuw zag ik de draad niet.
And I ran into the fence.
En ik liep tegen de draad.
And it was barbed wire, so one of the thorns came into my leg.
En het was prikkeldraad, dus een van de pinnen kwamen in mijn scheenbeen terecht.
And a few days after that, it was all swollen.
En daarna begon het te infecteren.
And I had to go to a hospital for them to drain it.
En dan moest ik naar een hospitaal om het te laten draineren.
And just the morning before I left, when I opened it, it actually came out all by itself.
En de ochtend voor ik naar de kliniek moest, dan ging de wonde vanzelf open en kwam alle etter eruit.
But that's something that's also truthful about scars. There are some wounds that need to be opened so that what is there that can come out. Otherwise it will not heal.
Maar ook dat is een aspect wat bij littekens hoort. Soms gebeuren er dingen waar het kwade en het vuil naar buiten moet komen voor er genezing kan komen.
Because monsters live in the dark.
Omdat monsters nu eenmaal in het donker leven.
Specifically emotional.
Zeker op het emotionele
vlak. So the things that we hide, the things that we cover up, those are the things that will influence us.
Want de dingen die we wegstoppen zijn vaak de dingen die ons flink kunnen beïnvloeden.
And I was in South Africa in 2013.
In 2013 was ik in Zuid-Afrika.
It was the month of September.
Het was in september.
My brother was diagnosed at that moment then with terminal cancer.
Mijn broer had toen het bericht gekregen dat hij terminale kanker had.
And I went for a run one day.
En ik wou gaan lopen.
And guess what?
En raad eens wat er gebeurde. Prikkeldraad?
Yes. They took off the old prikkeldraad and they replaced it, but they took not the old ones away, so it was still lying in the veld.
Oké, dus op bepaalde plaatsen was prikkeldraad vernieuwd, maar ze hadden de oude opzij gegooid en laten liggen.
And I had a big scratch on my leg.
En ik had een hele grote kras op mijn been.
And it was rusted.
En het was geroest. Prikkeldraad.
And so it could have really become very bad.
Dus het kon echt wel flink fout gaan.
What do you call it? Tetanus.
Tetanus, yeah.
But because I had my tetanus injections before, it was not a problem.
Maar omdat ik mijn tetanus spuiten op tijd had gehad, dan was er geen probleem.
Another lesson that we can learn from them.
Een andere les die we kunnen leren.
Is that if we go about it in the proper way, that what I've gone through now can help me in the future.
En dit leert me dat als ik op een gezonde, volwassen manier door processen ga vandaag, dan kunnen die dingen mij beschermen voor wat er later kan gebeuren.
I've also learned that some wounds, physical wounds, takes longer to heal than others.
Ik heb geleerd dat sommige fysieke wondes veel trager genezen dan andere.
I broke a leg, my femur, when I was also at school.
Ik heb ooit eens een bovenbeen. Dijbeen gebroken.
And I stayed in hospital for 3 months. It took quite a long time.
En ik ben 3 maanden in de kliniek moeten blijven.
It was before the time that they really put in plates and screws, so I had to lay in traction on my back.
Dus het was nog voor de tijd dat ze platen en schroeven staken. De dingen werden vooral genezen door dingen onder tractie te zetten.
Okay. And I've also learned that scars can make us self-conscious.
Ik heb ook geleerd dat littekens mij bewust kunnen maken van mezelf.
And this is not about me, but it's about someone that I know, a young girl that had operations on her knees.
Het is niet over mijn eigen leven dat het gaat, maar over een vrouw die ik kende die geopereerd was aan haar knie.
And she is so aware of her knees that she doesn't want to show her knees, so she always covers it up.
Ze is zo gefixeerd op haar knieën dat ze haar knieën telkens wil wegstoppen.
And she's a beautiful girl.
Ze is een mooie vrouw.
But she's so conscious about that she's actually hiding
Ze is zich zo bewust van dat probleem met haar knieën dat ze het voortdurend weg wil stoppen.
So these are some of the things that I've learned from my physical scars.
Dit is wat ik geleerd heb doorheen mijn fysieke littekens.
And then after the coffee break, I will share one thing about my emotional scars.
En dan na de koffiepauze wil ik één ding delen over mijn emotionele littekens.
And then just gonna have a look on how does Jesus deal with that.
En dan willen we vooral ook kijken van hoe gaat Jezus hiermee om.
We're gonna have a look in the Bible at one story.
En we gaan naar één specifiek verhaal in het Nieuwe Testament.
And if there's still more time, Amanda's also got some things she wants to share.
En als we nog wat tijd over hebben, dan wil Amanda ook graag nog iets.
No, I don't
delen.
Know. Okay, let's take a 10-minute break.
Even pauzeren.
Let's be back by 15:15.
Okay. Een kwart na roep ik jullie terug op de stoel.
I want to share something about emotional wounds and one of my own emotional wounds that I had.
Ik wil een van mijn eigen emotionele wondes met jullie delen.
And I just want to share with you why do we get hurt?
En ik wil met jullie delen waarom we gekwetst kunnen geraken.
And I believe that God has created us with specific needs.
En ik geloof dat God ons gemaakt heeft met heel specifieke behoeftes.
Needs that he wants to fulfill in us.
Behoeftes die hij wil vullen en vervullen in ons.
And many times he wants to fulfill that in us through other people.
En vaak wil hij dat doen doorheen andere mensen.
Primarily through our parents and at an early age.
En als we jong zijn, vaak doorheen onze ouders.
And these needs can always only be met through relationships.
En veel van die behoeftes kunnen alleen maar tegemoet gekomen worden doorheen relaties.
Because life either stands or falls due to relationships.
Want het leven staat of valt met relaties.
And I think I've said it before. If you look at your own life and you see the hurts that you have, you will realize that all of them are due to the breakdown of relationships somewhere.
En als je eerlijk naar je eigen leven kijkt, dan zal je ontdekken dat heel veel van de pijn die je zelf hebt op een of andere manier met relaties te maken heeft.
And so if relationship causes the pain,
als relaties de pijn veroorzaken,
then it's also relationship that heals the pain.
Dan is het goed om te weten dat het ook relaties zijn die de wonders kunnen herstellen.
And I think I've said before that the greater the revelation of the character and nature of God.
Ik heb eerder al gezegd dat hoe groter de openbaring is van het karakter van God,
the greater the healing that will take place.
Hoe groter het herstel zal zijn, dat zal plaatsvinden.
It is linked. I've seen it in my own life.
Ik zie het in mijn eigen leven. Die twee dingen hebben echt met elkaar te maken.
So if I have the experience that God is my father.
Als ik ervaar dat God mijn vader is.
And I have the experience of adoption, spiritual adoption.
En ik heb die ervaring van die geestelijke adoptie, dat zoonschap dat ik mag claimen.
Then that deals already with quite a big sense of a low self-image and of self-rejection.
Dan gaat dat alleen al heel veel kunnen doen in problemen van laag zelfbeeld hebben. En van gevoelens van verwerping.
So we have some basic needs.
We hebben bepaalde basisbehoeftes.
And one of them is unconditional expressed love.
En een van die behoeftes is onvoorwaardelijke geuite liefde.
It's not enough for our parents to have good feelings towards us. They need to express it in a way that we can receive it.
Het volstaat niet dat mijn ouders de juiste gevoelens hebben naar mij toe. Ze moeten die gevoelens ook op de juiste manier kunnen overbrengen.
And that was towards my children. I was very aware of this too.
En ik besefte dat hoe belangrijk dat was ook naar mijn kinderen.
And I made mistakes.
En ik maak fouten.
Something that I've learned.
Dat is ook iets wat ik geleerd heb.
The fact that I'm an imperfect human makes the fact that I'm imperfect makes me a perfect human.
Het feit dat ik faal en fouten maak maakt mij een perfecte mens.
And I thank God so much for the gift of forgiveness.
En ik ben zo dankbaar, God zo dankbaar voor de gave van vergeving.
And I have learned that I'm actually grateful that I'm not perfect.
En eigenlijk leer ik om dankbaar te zijn dat ik niet perfect ben.
Because if I was perfect, just think the problems that my son would have had trying to live up to a perfect dad.
Stel je voor dat ik een perfecte vader zou geweest zijn. Wat was dan de hel waar mijn zoon moest doorgaan om met een perfecte vader te leven?
So I've made lots of mistakes and I had to say I'm sorry many, many times.
En ik heb heel veel fouten gemaakt en heb heel vaak vergeving moeten vragen.
So the first one is unconditional expressed love.
Dus de eerste behoefte is onvoorwaardelijke liefde ervaren.
And then the second one is praise and affirmation.
En het tweede wat we als basisbehoefte hebben is eren en bevestiging.
In other words, we all need to be encouraged when we did something right.
We hebben het allemaal nodig dat we bemoedigd worden als we iets goed hebben gedaan.
Or just for who we are.
Of gewoon om wie we zijn.
We need to have that. We need to hear that. It needs to be expressed.
We hebben het nodig dat we dat horen.
And if you've read the book The Five Languages of Love, you will know that we have different ways of receiving and expressing it.
En als je het boek gelezen hebt, De Vijf Talen der Liefde, dan weet je dat verschillende mensen verschillende manieren hebben om liefde te ervaren.
Okay. The third one is that we have the need for security and for comfort.
De derde basisbehoefte die we hebben is die van veiligheid, van bescherming.
Unless we feel safe,
hoe minder we ons veilig voelen.
Ja, unless.
Tenzij we ons veilig voelen.
Unless we feel safe and unless we feel loved, we will not change.
En we gaan alleen maar kunnen veranderen als we ons veilig voelen en geliefd voelen.
Because if not, then all what happens is that all our defenses are up.
Want als het niet gebeurt, dan beginnen we verdedigingsmuren op te bouwen.
In other words, then I'm not open and I'm not transparent, I'm not vulnerable.
Dan word ik niet open, dan ben ik niet transparant, dan wil ik niet kwetsbaar zijn.
So it's when I am feeling safe and when I feel loved, I start to open up for change.
Het is enkel als ik mij veilig voel en geliefd voel, dat ik mij openstel en bereid ben om te veranderen.
I've seen that in my relationship with God.
Ik heb dat zelf mogen ondervinden in mijn relatie met God.
The greater I understood His love is for me, the more open I was.
Hoe meer ik zijn liefde begreep, hoe meer ik voor hem open stond.
And then the fourth one is we have the need for purpose in life.
De vierde basisbehoefte die we hebben is dat we een doel nodig hebben in ons leven.
In other words, I'm not just one here to fill up the numbers.
Ik ben hier niet, ik moet leren om te weten, ik ben hier niet zomaar om het getal vol te maken.
But I'm here and I'm unique and I've got a very unique contribution.
Het is goed om te beseffen dat ik uniek ben, dat ik een heel unieke bijdrage kan leveren.
That I've got a unique calling, a unique purpose in my life.
Dat ik een unieke roeping heb in mijn leven.
So when these needs are not being met in one or other way, we are left then with wounds.
Als we op een van die vier basisbehoeftes in de problemen geraken, dan gaan we wondes oplopen.
And what happens many times is that our emotional wounds are not visible like physical wounds.
En het probleem met emotionele wondes is dat ze veel minder zichtbaar zijn dan de fysieke.
But it does influence our life's decisions and our life's relationships.
Maar ze beïnvloeden vast en zeker onze beslissingen die we nemen en ook hoe we ons leven ervaren.
When I was 5 going on 6, I had to go to school.
Wanneer ik bijna 6 was, moest ik naar school.
And my parents lived on a farm, so I had to go to internaat. I had to go to boarding school.
En omdat mijn ouders landbouwers waren, moest ik naar een internaat.
And it was not so close to home.
En het was niet eens dicht bij huis.
I don't know if did I tell you this story before or not?
Yes, last time you did.
Oh yeah, okay. Yeah. So the thing that came from this is this big thing of abandonment that I've mentioned.
Wat ik vorige keer ook genoemd heb is dat wat ik eraan over heb gehouden is een heel sterk gevoel van verlaten zijn.
My parents did not abandon me.
Mijn ouders hadden me niet verlaten.
They loved me, but it was just due to the circumstances.
Ze hielden van mij, maar de omstandigheden maakten dat ik mij zo voelde.
And so when there were specific triggers in my life, I would just feel very, very alone.
En ik weet dat er bepaalde dingen kunnen gebeuren in mijn leven waardoor ik mij vaak heel alleen kan voelen.
And then I would say to Amanda, I'm there for everyone else, but I'm alone, there's no one for me.
En dan zeg ik vaak tegen Amanda van ik ben er voortdurend voor anderen, maar er is niemand voor mij.
And
then she says,
"You remember well." And then she says, "That's a lie."
Dan zegt ze dat ik lieg.
Because she's there for me.
Want ze zegt dat zij er is voor haar.
And there are a church, and there are friends and parents and so on.
En er is een kerk en er zijn vrienden en er is een gemeente en zo.
But emotional hurts can take quite a while to heal.
Maar emotionele wonden nemen vaak een flinke tijd om te genezen.
And it can have a deep impact.
En het impact kan heel diep gaan.
And many times that is the reason why we fear, why we are afraid to step out and to do things.
En vaak kunnen zij de oorzaak zijn voor het feit dat we soms bang zijn om stappen te zetten, om dingen te ondernemen.
And like with this abscess in my leg, it needs to be opened up so that it can come out.
En net zoals met dat abscess wat ik had op mijn been, moet het opengemaakt worden om te kunnen genezen.
So I'm just going to share some principles with you that has helped me to how do I deal with these wounds so that I can have a clearer picture of who God is and I am in Him.
En ik wil graag met jullie delen hoe ik zelf geleerd heb om met deze wondes om te gaan en zo te leren met God verder te gaan.
Because these wounds many times is like a glasses that are darkened, that I don't see God clearly, I don't see myself clearly, and I don't see others clearly.
En al die wondes die ik heb emotioneel dan, zijn vaak als een soort zonnebril, die maken dat ik God, mezelf of anderen niet heel helder kan zien.
Through what happens in our lives, is that we construct a shack that we live in.
Wat er vaak gebeurt is dat we in ons leven een soort burcht,
a shack. A kot, like homeless, like they have in Denkerke.
Een soort hutje. We hebben vaak de neiging om een hutje te bouwen rondom ons.
And so that's what we feel our inner life is like.
Vaak hebben we het gevoel dat ons innerlijk leven zo is.
Because of all the things that has happened to us.
Om alles wat er gebeurd is.
And so we don't like that.
En dat houden we niet van.
So what we do then is we build this facade.
En wat we dan vaak doen is dat we er een mooie buitenkant voor gaan bouwen.
In other words, we start to wear masks.
We beginnen maskers te dragen.
Of what we think is acceptable.
Van wat wij denken dat aanvaardbaar en normaal is.
And I've learned that the way for me to move away from there is to realize that God is with me in the shack.
En wat ik heb moeten leren en leer is dat God met mij is in mijn gammelhutje.
And that together he wants to change it.
En dat hij samen met mij aan de verandering wil werken.
And that I need to not build these facades, but that from the inside he wants to do.
Dat ik geen façades moet optrekken, maar dat ik van binnenuit moet willen veranderd worden.
And for me, one of the steps was that I had to become real.
Een van de stappen die ik zelf heb moeten zetten is om echt te worden.
Because when I met Amanda, I would go through a difficult time, and it's only when I through the difficult time I would say to you know the last 2 days for me was very difficult.
Wat ik heb moeten leren is dat ik vaak toen ik Amanda leerde kennen en ik ging door een moeilijke tijd, dat ik dat vaak alleen deed. En na 2 dagen toen ik eruit kwam tegen Amanda zei van de voorbije dagen waren echt wel moeilijk.
Because I was afraid that she's going to reject me if she knows that I'm struggling.
Want ik was bang dat ze mij zou verwerpen omdat ze wist dat ik aan het worstelen was.
And so I had to learn, and she actually told me, I don't want you to tell me when you are over it or through it. I want you to tell me when you're in it.
En zij heeft mij toen vaak gezegd van ik wil het niet meer horen dat je erin gezeten hebt. Ik wil het horen als je erin zit.
And I had to learn to do that.
Ik heb moeten leren om dat te doen.
And I think through Kirsten, also through Stian and other life situations, I had to learn to become more real with my good and my not so good parts.
En ik heb moeten leren ook in mijn omgang met onze zoon en onze dochter dat ik moest leren om in alle omstandigheden van het leven om echt te zijn.
I remember when I was doing my discipleship training course with Youth with a Mission, with Jeugd met een Opdracht.
Ik herinner me nog toen ik zelf de discipelschapsvorming volgde met Jeugd met een Opdracht.
I felt that God was saying to me, I need to go and speak to someone about my past.
En ik had het gevoel dat God mij zei van ik moet met iemand gaan vertellen over mijn verleden.
It was not a very bad past.
Het was niet eens zo'n slecht verleden.
But there were still things that I was ashamed about.
Maar er waren nog altijd dingen waar ik beschaamd voor was.
And I was hiding that.
En ik was dat aan het verbergen.
And I was actually going through the Bible looking for scriptures so that I don't have to do that.
En ik was op zoek in de Bijbel van er moet wel ergens staan dat ik dit toch niet moet doen.
And then we had a lecturer that spoke about pride and humility.
En dan hadden we iemand die een voordracht gaf over trots en over nederigheid.
And the definition of humility is the willingness to be known for who you are.
En de definitie van nederigheid is dat we bereid zijn om te tonen wie we echt zijn.
With our strong and not so strong points.
Met onze sterke en minder sterke kanten.
And just after he spoke that message, I went to Dave and I said, Dave, I need to speak to you.
En na die boodschap ben ik naar Dave gegaan en heb gezegd van ik moet met jou praten.
And I just opened up to him.
En ik heb alles verteld.
And it was not that bad.
En het was niet zo slecht.
But again, monsters live in the dark.
Maar opnieuw, monsters leven in het donker.
And since then I can live like this and say, guys, this is who I am.
En sindsdien heb ik geleerd om te leven met mensen van kijk, hier ben ik en zo ben ik.
I can talk about my struggles freely.
Ik kan heel vrij over mijn worstelingen spreken.
But I can also talk about the victories.
Maar ik kan ook over de overwinningen spreken.
But if I did not do that, I will always be afraid of what people will think of me and who am I?
En als ik dat niet doe, dan leef ik alsof ik bang ben voor mensen van wat gaan ze wel denken.
So walking in the light is very important.
Dus daarom is het heel belangrijk om in het licht te wandelen.
And not to hide.
En niks te verbergen.
But we need to be careful.
Maar we moeten voorzichtig zijn.
I won't just walk down the street and say, guys, this is who I am for everyone to see.
Je loopt het gevaar dat je zomaar de straat in loopt en voortdurend wil tonen hoe je echt bent.
And that's not wise.
Maar dat is niet verstandig.
But I have the willingness, if that God wants me to do that, I will do it.
Maar ik heb zeker de bereidheid, als God wil dat ik het doe, om het ook echt te doen.
And the other one is that I had to meet the man of sorrows, which is called Jesus.
En wat ik ook heb moeten leren is dat ik de man van verdriet en van pijn heb moeten leren kennen, Jezus.
And that he went through pain and he went through rejection and by knowing him he took that upon him.
Dat ook hij door pijn en door verwerping is gegaan en als ik hem leer kennen, leer ik ook dat aspect kennen.
Through his wounds we are healed.
Door zijn wonden zijn wij genezen.
Forgiveness played a very important role for me in this.
Vergeving was voor mij bijzonder belangrijk.
Did I say something about forgiveness already?
Heb ik al iets verteld over vergeving?
Maybe just a short few sentences about this, because I think most of us know about forgiveness.
Een paar gedachten erover. Jullie weten wel wat vergeving is natuurlijk.
I think the thing that stands out about forgiveness for me is to say that I forgive you. Is the beginning of the process and not the end.
Wat ik heb moeten leren en ontdekt heb is dat vergeving ontvangen niet het eindpunt van een proces is, maar het beginpunt van een proces is.
Or if I've done, that's true. Sorry, I'm just getting to the two languages in my mind. Because if I decide to forgive, where does this happen? Where does the decision happens?
Als ik beslis om te vergeven, waar neemt, waar wordt die beslissing genomen?
It's taken in the mind.
In mijn gedachten neem ik die beslissing.
It's a wilsbesluit.
Het is een wilsbesluit, ja.
But where is the hurts? Where are the hurts?
Maar waar zit de pijn en de wonden?
It's in the heart.
Die zitten in het hart.
So then you start with that decision that I want to forgive. Then you start to move from your mind to your heart.
En als je in je gedachten dat wilsbesluit neemt om te willen vergeven, dan start je een proces dat richting je hart gaat.
And that's why Jesus said we need to forgive how many times? 7 times 70.
En daarom zei Jezus, je moet tot 70 maal 7 maal vergeven.
In other words, forgive until you've forgiven.
Vergeef tot je vergeven bent.
Until you have forgiven as well, until you're free.
Tot je helemaal vrij bent.
And so it's a process.
Dus het is een proces.
Because then we need to work through the disappointment, through the anger, through the sadness.
We moeten leren om doorheen de ontgoocheling en de pijn en het verdriet te gaan.
And it takes time.
En dat neemt tijd.
So we just need to be aware of this.
Daar moeten we ons heel bewust van zijn.
I've also learned that obedience is important.
Ik heb geleerd dat gehoorzaamheid belangrijk
is. In other words, there are principles that I can apply.
Er zijn principes die ik kan toepassen.
But I've also learned that it's more than just principles.
Maar ik heb ook geleerd dat het meer is dan principes.
It's about a relationship.
Het gaat om een relatie.
I'm going to share an example.
Ik wil dat tonen aan de hand van een voorbeeld.
I'm driving on the E19.
Ik rij op de E19.
And while I'm driving, I look in the rear view mirror and I realize there's a traffic police behind me.
Ik ben aan het rijden op de E19 en ik kijk in mijn achteruitkijkspiegel en ik zie dat er een politiewagen aankomt.
And immediately what happens? Boop, both hands on the steering wheel.
En wat doe je als reflex? Je stuurt met je beide handen.
Am I the right speed?
Kijk, rij ik op de juiste snelheid?
Mirror, mirror, mirror.
Zijn mijn spiegels goed?
Defensive driving.
Defensief rijden.
You know, so I'm very aware of that.
Dan word je plotseling heel bewust van die dingen.
And what is interesting as well, that is most probably the most safest that you are on the road at that moment.
En waarschijnlijk ben je op dat moment het veiligst op de weg.
Because everyone else around you are aware of this traffic police that's
behind
you.
Want iedereen doet hetzelfde.
And so everyone has got this awareness.
Iedereen is heel bewust.
But everyone, as soon as he takes the next off-ramp, goes.
En wat gebeurt er als de politiewagen weggaat? Iedereen relaxt dan weer.
And I think if we don't know the love of the Father,
als we de liefde van de Vader niet kennen,
we see him like this traffic cop behind
us. Dan zijn we geneigd om hem als die politiewagen achter ons te zien.
We just are so aware that we need to do everything right.
We zijn zo gefixeerd op het feit dat we alleen maar de juiste dingen mogen doen.
And we just wish that he will turn his back so that I can just relax.
En we wensen eigenlijk van God, verdwijn maar even, dat we relaxed kunnen zijn.
But if I know God as a Father, it's like I can be relaxed in that.
Maar als ik God als een Vader zie, dan mag ik leren dat ik relaxed kan zijn met hem erbij.
And that's where the relationship comes in.
En dan komt de relatie er.
Ja. Yeah. And as I said before, obedience is very important.
Maar gehoorzaamheid is bijzonder belangrijk.
Because that's my response to his love.
Omdat dat mijn antwoord is op zijn liefde.
But I need to receive his love for that obedience to make sense.
Maar ik moet die liefde eerst ontvangen voordat die gehoorzaamheid zinvol kan zijn.
So if I've worked through my wounds,
als ik doorheen mijn wondes mijn weg heb gebaand,
I have authority.
Dan heb ik gezag.
I've seen people that have worked through things is that afterwards they have authority to speak about that subject.
Ik heb heel vaak ontdekt dat als mensen doorheen wondes zijn geraakt, dat ze het gezag hebben om over die dingen te praten.
It gives you the right to speak about that.
Het geeft je het recht om erover te spreken.
When I came to Belgium, I went into depression for about two and a half, three years.
That's not gentle to say about Belgium.
Hmm?
Just joking. Toen ik naar Sorry.
It would have happened in another country too.
Ik was een grapje aan het maken. Toen ik naar België kwam, heb ik een periode gekend van 2,5 jaar, 3 jaar, waarin ik in een depressie ben geraakt.
I did not know what it's like to have a depression.
Ik wist niet wat dat was, een depressie.
I did everything that I knew.
Ik deed alles wat ik wist.
And it just did not help me.
En het hielp me niet.
It took me a long time.
Het heeft lang geduurd.
To make a long story short.
Om een lang verhaal kort te maken.
Before that time, I would have said to people in depression, man, just change your mind and get out of it.
Ik was geneigd voordien om tegen mensen te zeggen van, zet je gedachten op een rijtje en kom eruit.
Now I don't do that anymore.
Nu doe ik dat niet meer.
I can stand next to someone and walk the road with him.
Nu kan ik naast iemand staan en samen met hem de weg gaan.
Because I've gone through that, it has given me a certain authority to walk the road with people.
Omdat ik er zelf doorheen ben gegaan, geeft het mij een zeker gezag om samen met mensen de weg te gaan.
Through my walk with God, through my scars, through my wounds that became scars, I've become real.
Door mijn wandel met God, door mijn wonden die littekens zijn geworden, ben ik echt geworden.
I've become more complete.
Ben ik meer als één gehele complete persoon geworden.
And it came through that process.
Dat kwam doorheen dat proces.
Okay. I want us to have a look for a moment at how did Jesus deal in a specific situation with this.
Ik wil nu graag eens kijken naar Jezus, hoe hij in een specifieke situatie met dingen omging.
Okay. Where is it? It's here. And for that I want us to have a look at the Gospel of John.
Ik wil dat we naar het Evangelie van Johannes gaan.
And we're not going to read the whole passage because it's quite long, but I'm going to just paraphrase it.
Ik wil gewoon het verhaal samenvatten, omdat het een nogal lang verhaal is.
And if you are taking notes and you want to read it, it's John 18 verse 15 to 18.
Als je het echt wil lezen, het is Johannes 18 vers 15 tot 18.
And verse 25 to 27.
En vers 25 tot 27.
It is basically the story of Jesus that has been arrested as Judas was betraying him.
Het is het verhaal dat waarop op het moment waarop Jezus werd gevangen genomen nadat Judas hem had verraden.
And so he was taken away.
Jezus wordt weggenomen.
And so Peter and another disciple was following him.
En Jezus samen met een andere discipel volgde van op afstand.
And so the other disciple could go in, but Peter could not go in.
En de andere discipel kon meegaan met Jezus, maar Petrus niet.
And then eventually the other disciple came and he got Peter as well.
En dan die andere discipel kwam terug naar buiten en Petrus en ging bij Petrus.
And then the lady or the woman that was standing at the gate said to Peter, "You are one of them."
En dan was er een van die vrouwen bij de poort die zei van, jij was toch een van hem?
And he said, "No, I don't know him."
Nee, ik ken hem niet.
And so later on, together with others, he was standing at a fire warming himself.
Een beetje later stond hij samen met anderen bij een vuur om zich te verwarmen.
And twice more people would ask him and say, "You know me, you are one of him, one of them."
En tot twee maal zeiden mensen tegen hem van, je bent toch één van hem?
And both times he would deny and say no.
En tot twee maal zei hij nee, toch niet.
And at the third time the cock crowed.
En bij de derde keer kraaide de haan.
And some of the other gospels said that he really wept bitterly.
En in een van de evangeliën staat dat hij bitter weende daarna.
And so then Jesus was crucified and he was raised from the dead.
Dan werd Jezus gekruisigd en stond Jezus op uit de dood.
And Jesus has appeared to them a number of times.
Jezus verscheen verschillende keren aan zijn discipelen.
And so if we look in John 21 we see that Peter and some of the other disciples they went fishing.
En op een bepaald moment zien we in Johannes hoofdstuk 21 dat Petrus samen met zijn medediscipelen dat ze aan het vissen waren.
So in other words, what happened is that Peter went back to what he was doing before Jesus called him.
En we zien dat Petrus eigenlijk ging doen wat hij deed voor Jezus hem riep.
So it's possible that he felt through his betrayal of denying of knowing Jesus that he felt so bad about that he felt, "Now I cannot follow him anymore."
En het zou kunnen dat Petrus het gevoel had, omdat ik Jezus verloochend heb, kan ik hem eigenlijk niet meer volgen en moet ik terug het oude leven wat ik had oppakken.
And so we see in this passage that they were out there all night and they didn't catch anything.
We lezen het verhaal dat ze de hele nacht probeerden te vissen en niks gevangen hadden.
And if you read the whole story again, I'm going to make it shorter. You will see that Jesus was on the beach.
En we zien, om het verhaal kort te maken, dat Jezus op het strand was.
And Jesus asked him, "Did you catch anything?" And they said, "No."
En Jezus vroeg van, "Heb je iets gevangen?" Ze zeiden nee.
And he said to them, "Throw your net on the other side of the boat."
En toen zei Jezus, "Gooi je net aan de andere kant."
Which sometimes doesn't make sense. I mean, what will make a difference between this side and that side of the boat?
En dat lijkt eigenlijk niet logisch, want wat is het verschil tussen de ene kant van de boot en de andere?
But in faith they did it.
Maar in geloof deden ze het.
And they actually had quite a big catch.
En dat was een grote vangst.
And so when they got onto the beach, there was a fire.
En toen ze naar het strand kwamen, had Jezus een vuur gemaakt.
And Jesus was serving them breakfast with fish and bread.
En Jezus gaf ze ontbijt met vis en brood.
Because they actually had a very big catch. They had to draw it in. They could not even put it on the boat, according to
the bijzondere grote vangst. Zo zwaar was de boot geladen.
Okay. Peter denied Jesus at a charcoal fire.
Petrus had Jezus verloochend bij een koolvuur.
And here again he's at a charcoal fire.
En hier zien we dat Jezus opnieuw bij een houtvuur zit.
So Jesus brought him back to that experience.
Dus Jezus bracht hem terug naar die ervaring.
Three times Peter denied knowing Jesus.
Driemaal had Petrus gezegd, ik ken hem niet.
Three times Jesus asked him, "Do you love me?"
En driemaal vraagt Jezus, hou je van mij?
And I just find this such a wonderful story.
Ik vind dit zo'n mooi verhaal.
Because I think that Peter felt that he was disqualified.
Vermoedelijk dacht Petrus dat hij uitgerangeerd was.
And then by this Jesus was actually telling him and said, "No, you're not disqualified. Come on, take up what I have for you."
En Jezus wou hem duidelijk vragen van, nee, je bent niet opzij gezet. Ik heb een roeping voor jou.
Because Jesus asked him, "Do you love me?" And the word that he used was agape love.
En het woord wat Jezus gebruikte in de vraag was agape liefde. Heb je mij op die manier lief?
And he said, "Yes, Lord, you know that I love you."
En Petrus zei, ja, Heer, u weet dat ik u lief heb.
But the word that he used here was not agape, but phileo.
Maar het antwoord wat Petrus gaf was niet het agape antwoord, maar het filio antwoord.
It is like affection like a brother.
Het is zoals vriendschap naar een broer toe.
Because he realized that he was thinking that he will die for Jesus. He was actually willing to give his life for Jesus just a while before, and now he denied knowing Jesus. So he knew, okay, my love is not that strong.
Dus Petrus besefte van, Er is een moment geweest dat ik dacht dat ik bereid was en in staat was om voor Jezus te sterven. Nu besef ik dat ik dat niet kan en ik durf dat woord niet gebruiken.
And Jesus said to him, go and feed my sheep.
En toen zegt Jezus, ga mijn schapen voeden.
Jesus did it a second time.
Hij deed dat een tweede keer.
Go and tend my lambs.
Ga mijn lammeren weiden.
And then a third time.
En een derde keer.
And Peter became heartbroken and said, yes Lord, you know everything, you know that I love you.
En de derde keer wordt Petrus heel verdrietig en zegt hij van, Heer, u weet het dat ik u lief heb.
And so he was really confronted in a deep way with what was happening on the inside.
En hij werd op een hele diepe manier geconfronteerd met wat er aan in de binnenkant van zijn hart gebeurde.
So I believe that Jesus was actually challenging him or inviting him to come past his weakness.
En in dit verhaal zien we dat Jezus Petrus uitdaagde om zijn zwakheid onder ogen te zien en eroverheen te komen.
And that Jesus showed him that his weakness did not change anything in his relationship with him.
Jezus wilde duidelijk maken aan Petrus dat zijn zwakheid niets veranderd had in zijn relatie met Jezus.
But what is so amazing to me about this story?
Wat zo bijzonder is aan dit verhaal voor mij,
is that it's actually God that is asking us, the uncreated one is asking us that is created, do you love me?
Het hele bijzondere aan dit verhaal is dat degene die nooit gemaakt is, maar die maakt, dat het de maker is die tegen het maaksel zegt van, heb je me lief?
It should be the other way around.
Het zou eigenlijk andersom moeten zijn.
But it was like at that moment God was looking for fellowship from Peter, with Peter, the one that has just denied him.
Maar je hebt echt het gevoel dat God het nodig vond om relatie te zoeken met degene die hem had verloochend.
And I think that is what Jesus wants to produce in all of our lives.
En dat is wat Jezus in onze levens wil bewerkstelligen.
That there is that relationship where we can say, yes Lord, I love you.
Dat die relatie er komt waardoor wij in staat zijn om te zeggen, ja Heere, ik hou van
u. A relationship that moves past our fears.
Dat een relatie die voorbij gaat aan al onze angsten.
And it moves into love and intimacy.
En dat het overgaat naar een relatie van liefde en intimiteit.
So it's possible that what God wanted from Peter, or that Jesus wanted from Peter, is what God wanted from all of us all along.
En het zou wel eens kunnen dat wat Jezus op dat moment verlangde van Petrus, dat het dat is wat God van ons verlangt.
And this is what the power of the cross is.
En dat is de kracht van het kruis.
It calls us behind our failures.
Het roept ons voorbij onze mislukkingen.
And that when we are touched by the love of God,
en als we aangeraakt worden door de liefde van God,
we will realize that there is no that is the most powerful force in the universe.
Dan ontdekken we dat de grootste kracht is in het universum.
That power is stronger than our failures, our sins, our weaknesses.
Dat die kracht veel groter is dan ons falen en al onze zwakheden.
And he calls us into that.
En hij roept ons in die liefde.
Okay. So the doorway into the Father's love begins at the cross.
De deur naar het liefdeshart van God begint bij het kruis.
And this is the life where we will feel perfectly safe in the Father's presence.
En in dat leven vlak bij God voelen we ons perfect veilig.
And as I said earlier, it's only through vulnerability that I will change, that I can build intimacy.
En zoals ik eerder al zei, als we die intimiteit willen hebben, dan is kwetsbaarheid een voorwaarde.
And that it's through that then that we grow to be who we are all along on the inside.
Het is pas via dat proces.